Beste broeders en zusters, heel hartelijk welkom. Fijn dat u met ons hier verbonden bent op deze Bijbelkringavond van Elim. Heel fijn. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen. We hebben hier ook een organist met Psalm 1, vers 1 en vers 2. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe, barmhartige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, mogen uw grote naam heel hartelijk danken en groot maken. Heere, dat u maar doorgaat, ondanks wat wij, mensen hier op aarde, ervan maken. Heer, wat is uw langmoedigheid, wat is uw geduld groot. En u gaat maar door. En wij danken daarvoor. En dat we zelfs in tijden als deze, waar de corona-epidemie maar voortgaat, toch nog gelegenheid hebben om samen het woord te delen. Zij het niet fysiek bij elkaar, maar dan toch. Op afstand, maar toch. Heere, en u bent niet aan tijd of plaats gebonden. En daar danken we u voor. En wij danken u, Heere, dat u regeert. Wat er ook allemaal gebeurt hier op aarde, en wat machthebbers ook allemaal beslissen, u regeert. En wij danken u dat u uw kerk bouwt, dwars door alles heen. En Heere, geef dan dat we mogen zijn waar we van zongen als zo'n boom. In vette grond geplant, op zijn tijd met vruchten is beladen. En sierlijk pronkt met die prachtige bladeren, bloesem, vruchten. Ach Heere, en dat alles tot eer van u. De Schepper, u komt alle lof, alle eer, alle aanbidding toe. Heer, wat is het goed om zo hemelgericht te leven, boven dit aardse uitgetild te worden, steeds weer onze harten opwaarts te mogen verheffen tot u die hierboven bent. Heer, heb dank daarvoor. En wij bidden u, kom met uw geest erin mee. Ook als we hopen na te denken over uw geest, het werk van uw geest. Heer, en dan weten we ook dat er altijd heel veel tegenin komt en dat we heel veel jamaars ook hebben en misschien, ja, ook wel diep in ons hart een stuk weerstand kunnen voelen. Heere, maar geef dat die geest ons steeds weer overtuigt en overreedt. En dat die geest ons zo in beslag neemt, Heere, dat we er voor u zijn. Dat ons leven een leven is gewijd aan u en uw dienst. Heere, we bidden, kom zo met uw geest ook vanavond en leid ons daardoor. En Heere, wilt u ons geestelijk maar toerusten. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, waar ziekte is, gebondenheid aan huis of misschien wel de rolstoel, waar rouw is. We denken in het bijzonder ook aan mevrouw Burger na het overlijden van haar man. Ach Heere, gedenk haar, ook in haar broze situatie op hoge leeftijd. Hoe moeilijk om dan je rechterhand kwijt te raken waar je zo lang het leven mee hebt gedeeld. Ach Heere, wees haar in alles, goed en genadig. Ook de dagen die komen, ach Heere, hoe moeilijk het afscheid en dan de begrafenis en dan zonder terug te keren naar de eigen woning. Wilt u met haar gaan en haar omringen met uw trouwe zorg en vertroosting, geest en leven. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Efeze 1 en 2. Uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Daarvan hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. En hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bediening van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn, tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dan Efeze 2, de eerste 10 versen. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des storens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik wil met u, met jullie vanavond graag stilstaan bij de Heilige Geest in de brieven van Paulus. We hebben vorige keren stilgestaan bij de Heilige Geest in het Oude Testament. Daarna bij de Heilige Geest in de Evangeliën. En vanavond de Heilige Geest in de brieven van Paulus. Alleen ik heb me er een beetje op verkeken. Ik dacht dat doe ik in één avond, maar dat was toch te uitgebreid. Dus daar komt na vanavond nog, als het goed is, een vervolg op. Want daar is toch wel heel veel over te doen en te zeggen. Wat opvalt in de brieven van Paulus, en ik ga het eerst even met u hebben over de Heilige Geest en de kerk. Dat Paulus het werk van de Geest heel sterk richt op de kerk als het lichaam van Christus. En op de Pinksterdag zie je het, de Geest die begint in Jeruzalem en dat waaiert langzaam uit via heel Judea, Galilea, Samaria en dan zo tot het uiterste der aarde, maar totdat het vooral daarna in Rome terechtkomt en daar ook zich verspreidt over de samenleving. Waar Paulus schrijft over de geest, heeft hij het vooral ook over de opbouw van de kerk. De Heilige Geest wil namelijk door middel van de kerk en de eredienst de wereld bereiken. En de kerk is bij Paulus vooral een tempel waar de Heilige Geest woont en waar die werkt en van waar het evangelie dan ook weer kan uitwaaieren naar buiten. En uiteraard woont de Heilige Geest ook en werkt die ook in de harten van de gelovigen. De Geest, zoals u weet, vernieuwt, die bekwaamt, hij schenkt nieuw leven door de wedergeboorte en heiligt degene die tot geloof komen. En hij rust ook toe voor de taken in de gemeente en ook in de wereld. We kunnen ook zeggen, de Heilige Geest is Gods grote gave aan zijn kerk in de eindtijd. Want met de komst van de Heilige Geest, met Pinksteren, is toch onherroepelijk de laatste bedeling aangebroken. Wij leven in deze bedeling aan de ene kant in het reeds, aan de andere kant in het nog niet. Het is nog niet volkomen, maar de eindtijd is intussen al wel aangebroken. En de geest is het onderpand dat de nieuwe bedeling absoluut in alle heerlijkheid zal doorbreken. En Paulus noemt de geest de eerstelingengaven. En achter de gedachte van de eersteling schuilt natuurlijk de gedachte dat alles, de hele oogst, het vee ook allemaal en alle vruchten, die horen aan de Heere toe. En die eerstelingen, ja, zijn ook de garantie vanuit het vertrouwen ook dat de hele oogst zal worden ingezameld. Zodra de eerstelingen stonden, ja, dan was het toch een stuk dankbaarheid, want ja, dat gaf aan, de rest komt ook. En zo staat de geest er garant voor dat de gelovigen de heerlijkheid ook zullen beërven. En daarom wordt de Heilige Geest ook wel het onderpand genoemd. Zondag 18 heeft het over het tegenpand, dat God in de geest zendt. Christus als bruidegom is al in de hemel. En ook met de menselijke natuur. En die menselijke natuur, je zou kunnen zeggen, ja, dat is een soort trouwring voor de bruid die nog op aarde is, maar die hij ook verwacht. Nou, dat even over de Heilige Geest en de kerk. Dat is een lijn die je eigenlijk door alle brieven van Paulus heen heel duidelijk kunt opmerken. Dan twee andere onderwerpen waar ik wat dieper nog op in wil gaan. Dat is in de eerste plaats de doop met de Heilige Geest. En in de tweede plaats de verzegeling met de Heilige Geest. Eerst de doop in of met de Heilige Geest. Die termen komen allebei voor. Nou, Paulus heeft het in 1 Korinthe 12, het 13e vers, over de doop met de Heilige Geest. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En ja, dan komen er natuurlijk wel vragen op ons af, want ja, hoe moet je dat nou zien? Word je gedoopt met de Heilige Geest op het moment dat je tot geloof, tot bekering komt, tot vernieuwing, tot wedergeboorte? Of is het misschien toch iets wat daarna plaatsvindt, een soort tweede zegen, een volgende fase in het geestelijk leven? De Pinksterbeweging en allerlei charismatische bewegingen, die kiezen heel duidelijk voor de laatste optie. Ze zeggen dat je na je eerste bekering, nadat je tot geloof gekomen bent, nog heel duidelijk gedoopt moet worden met de Heilige Geest. Toch ligt het genuanceerder. Want de doop met de Heilige Geest wijst vooral op het begin van het nieuwe leven. En ja, de vernieuwing van ons leven, als we van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt worden, dat gebeurt allemaal door de geest. En als we wederom geboren worden, ontvangen we de geest. En die geest die maakt ons levend, die komt woning maken in ons hart. En met de geest ontvangen we in principe alles. En toch is daarmee ook weer niet alles gezegd. Want er zijn mensen waarvan we mogen geloven dat ze wederom geboren zijn, dat ze tot bekering zijn gekomen, maar er gaat zo weinig van hen uit. En je merkt er zo weinig van. En ja, dan lijkt het of ze nooit gedoopt zijn met de geest, waar ook het boek Handelingen over spreekt, van mensen die vol zijn van de geest. En ja, dat betekent toch wel van, ja, de doorwerking van de geest zouden ze, van het werk van de geest zouden ze zo heel hard nodig hebben. Ik denk ook even aan de discipelen. Ze waren van dood toch levend geworden. Ze hadden de Heer Jezus leren kennen en lief krijgen. Ze hadden hun leven aan hem gegeven. En toch waren ze vaak nog zo onwetend en zo ongelovig, vaak in bepaalde opzichten. Dan breekt de Pinksterdag aan en dan worden ze gedoopt met de Heilige Geest. En ja, dan zijn ze in vuur en vlam. En heel veel mensen zijn tevreden met een beetje geestelijk leven, maar de Heere wil altijd meer geven. Een verdere verdieping van ons geestelijk leven. Het kan zijn dat het geloof zo beneden de maat is, zo bestreden en aangevochten, zo wankelmoedig, zo weinig gloedvol, zo weinig gunnend naar anderen toe, weinig jaloersmakend. Weinig vruchtdragend ook en weinig van de vreugde uitstralend. En daarbij moeten we ook wel bedenken, de Heere hoeft niet in één keer alles te geven. In principe ontvangen we alles bij de wedergeboorte. Maar verdieping en een verdere doorbraak van het werk van de geest kan zo hard nodig zijn. Een stukje geestelijke volwassenheid, een stuk geestelijke vastheid, zodat er toch een bepaalde gloed, hemelse gloed over het leven komt te liggen en we geestelijk verworteld raken in de schrift. Zodat we niet meer als de vloed omgevoerd worden met allerlei wind van leer, maar standvastig zijn. En dan gaat er iets van binnen tintelen en gloeien. En ja, dat geeft warmte. En dan ervaar je ook het leeft. En je ervaart ook toch iets van de vreugde in de Heere. En dat wordt ook opgemerkt. Bij vrije groepen en pinksterkringen is er het gevaar dat men opgaat in allerlei gevoeligheden en apartigheden. In onze kring kan echter het gevaar zijn van een stukje dode rechtzinnigheid, waarvoor de werking van de geest te weinig plaats overblijft. Petrus schrijft in zijn zendbrief over de verheuging in Christus met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De doop met de geest moeten we dus niet zozeer zien als een plus, zoals de Pinkstergemeente zegt. Een soort second blessing, een soort tweede zegen die je dan krijgt. Hopelijk nadat je de eerste zegen hebt ontvangen. Maar we moeten de doop met de geest meer zien als een uitbouw, een doorbraak van wat de geest al bewerkt heeft. Een verdere verdieping daarvan, waardoor we van kind, van God, man in Christus worden. Waardoor we tot geestelijke volwassenheid geraken, tot mannelijke wasdom in de kennis van Christus. En zeker, we mogen blij zijn met een beginsel van geestelijk leven, maar het gaat er toch wel om dat we meer en meer geraken tot de volheid in Christus. Want de geest doet niets liever dan een overvloed van genadegaven uitdelen. Een vraag die zich voordoet is natuurlijk wel waarom het bij bepaalde mensen zo lang duurt voordat het geestelijke leven echt tot verdere doorbraak komt. Zou dat ook niet zo zijn? Dat we misschien dan toch in ons leven wel eens veel te veel schipperen met de zonde, te weinig radicaal zijn en niet genoeg met de zonde afrekenen. Want er zijn zoveel machten werkzaam, waardoor we toch ergens in de invloedssfeer, in de greep van die machten kunnen geraken. Er heerst een strijd. Tussen de machten. Er is een geestelijke strijd, vooral ook in onze tijd gaande. En ja, het is wel de bedoeling dat heel ons bestaan onder de heiligende gloed van de geest van God komt te liggen. Nou, dat even over de doop met de Heilige Geest. Derde, de verzegeling met de Heilige Geest. En ja, daarvoor heb ik dat gedeelte met u gelezen uit Efeze 1. Efeze 1 vers 13. In welke, in Christus, ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, waarin gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De doop met de Heilige Geest en de verzegeling met de Heilige Geest ligt wel dicht bij elkaar. De gelovigen die de Heilige Geest als onderpand, als eerste betaling hebben ontvangen, die worden ook verzegeld met de Geest. Maar wat is dat? En wanneer vindt de verzegeling met de Geest plaats? Is dat tijdens de wedergeboorte, de vernieuwing, tijdens dat hele proces? Of is het een fase die daarna plaatsvindt? Letten we eerst even op het woord verzegeld. Daar zit het woord zegel in. Het zegel van het geloof, dat het echt is. Het certificaat zou je kunnen zeggen van echtheid. Dat het geen namaak is, dat het geen surrogaat is, maar dat het echt is. Het geloof is echt als de Geest er het zegel van echtheid opdrukt. Paulus schrijft dat het geloof van de gemeenteleden van Efeze echt is. Hij zegt ronduit dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. En wat opvalt, dat is dat hij dat mag geloven van iedere gemeentelid uit de gemeente van Efeze. Waar is dat altijd geweest? Nee. Hoofdstuk 2 heb ik bewust er even bijgelezen een stukje. Vroeger waren ze heidenen, vers 11. Vroeger waren ze dood in de misdaden en de zonde, vers 1. Zonder God en zonder Christus en zonder het verbond der belofte, vers 12. En tegen zulke mensen, nadat ze tot geloof zijn gekomen, zegt Paulus onomwonden dat ze uitverkoren zijn door God de Vader, verlost zijn door het bloed van de Zoon en verzegeld zijn met de Heilige Geest. En meteen in het eerste hoofdstuk stond hij de bijzondere geestelijke zegeningen van de Efeziërs op. Vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Daarmee is het begonnen, in de eeuwigheid. In vers 5 borduurt hij daarop voort, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen. Dus ook verkiezing. Om dan in vers 7 uit te komen bij de prijs die Christus daarvoor betaald heeft, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dat betekent dat de verzegeling met de Geest niet buiten de verkiezing van God de Vader omgaat en niet buiten het verzoeningswerk van Christus. Toen de Efeziërs nog vijanden waren, was Christus al voor hen gestorven. En toen waren ze nog vijanden. En dan komt de apostel met zijn prediking. En dan komt de Geest erin mee. En dan komen ze tot onvoorwaardelijk geloof. En dan schrijft Paulus nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie der uw zaligheid gehoord hebt. Ze hebben dat gehoord. Ze hebben dat geloofd. En schrijft hij dan verder. Zo zijn jullie ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En eigenlijk staat er in die lange zin, staan daar drie werkwoorden. Horen, geloven en verzegeld worden. En wat is het kernwoord vanuit de grondtekst? Dat is verzegeld worden. Het gehoor gaat eraan vooraf van de verkondiging. En dan komt de geloof. En dat leidt, als het goed is, tot de verzegeling met de Geest. Dat de Geest er het zegel van echtheid op drukt. De Geest zet als het ware zijn handtekening eronder. Hij maakt aan onze kant vast wat van Gods kant al onwankelbaar vast ligt. En ook geeft hij met het zegel aan deze persoon. Hoort bij mij. Deze persoon is kind van God. En deze persoon, vers 14, mag delen in de eeuwige erfenis. Alleen, dan komt natuurlijk wel de vraag naar boven of alle gelovigen daar ook in delen. Of is de verzegeling met de Heilige Geest misschien weggelegd voor een deel daarvan? De Statenvertaling en ook de HSV hebben wat de vertaling betreft velen toch een beetje op het verkeerde been gezet. Er staat namelijk nadat gij geloofd hebt. En zo staat het ook in de Engelse vertaling, de King James Version. En dat is zowel in Engeland als Schotland als in ons land een heel eigen leven gaan leiden. En heel veel mensen hebben van daaruit gedacht en vooral in de nadere reformatie is dat volop gaan leven. Die hebben gedacht van nou, je hoort eerst het evangelie, je komt tot geloof. En dan, ja, en dat kan een hele tijd later zijn. Het is in ieder geval nadat je tot geloof bent gekomen. Dan als extra weldaad komt dan nog een keer, hopelijk, de verzegeling met de Heilige Geest. En dat is dan, zegt men, een heel hoge trap in het geestelijk leven. Valt lang niet iedereen te beurt, nee. Sommigen gaan ervan uit dat dat maar een enkeling te beurt valt, hè, de hoogbegenadigde. En in allerlei pinksterkringen en charismatische kringen wordt het ook zo uitgelegd. Daar zegt men heel duidelijk nee. Geloof, ja, dat is het eerste stadium. Dat is de eerste zegen. Maar de verzegeling met de geest is de second blessing. De tweede zegen die lang niet iedereen te beurt valt. Eerst komt de mens tot geloof en de elite gelovigen die ontvangen dan ook nog eens een keer de verzegeling met de geest. Moeten we dat zo lezen? Moet het woord nadat die aandacht hebben, dat accent? Vanuit de grondtekst is daar geen enkele reden voor. Daar is het eigenlijk gewoon meer een opsomming van wat er gebeurt als iemand het woord hoort en tot geloof komt en dan ook het zegel van echtheid van de geest ontvangt. Bij het tot geloof komen hoort ook de verzegeling met de Heilige Geest. Dan zet de Heere het waarmerk door zijn geest van echtheid erop. Het certificaat van echtheid dat we zijn eigendom zijn en dat we door hem bewaard worden tot in eeuwigheid. En niemand als Calvijn heeft het zo ook duidelijk uiteengezet. Toch begrijp ik wel heel goed dat zowel in Engeland als Schotland als in Nederland door onze vertalingen die extra nadruk op dat woord nadat velen gedacht hebben van ja, maar de verzegeling met de Heilige Geest is toch een heel bijzonder geloofstuk. Een extra zegen die God geeft nadat je tot geloof bent gekomen. Zonder dat ik denk dat ze gelijk hebben, moeten we er ook niet te veel, denk ik, een automatisme van maken in de zin van ik geloof, dus ik heb automatisch ook de Heilige Geest ontvangen. Ik heb automatisch ook die verzegeling ontvangen als iets vanzelfsprekends, waar we misschien de waarde helemaal niet van kennen. Daar kunnen we 100 maal verzegeld zijn met de geest, maar als we niets van de waarde van de geest, van die verzegeling kennen, ja, wat betekent het dan voor ons? Dan kan het van God uit wel waar zijn, maar ja, wat is de betekenis voor ons geestelijk leven er dan van? En daarom spreekt mij naast de uitleg van Calvijn die van Owen ook wel erg aan. John Owen was een Engelse puritein. Hij wordt wel genoemd de Engelse Calvijn. Hij leefde in de 17e eeuw en hij is heel beroemd geworden door een geweldige dikke pil die hij geschreven heeft over de Heilige Geest. Wordt nog steeds uitgegeven, ook vertaald en samengevat. En hij schrijft aan de ene kant, hij zegt, waar mensen tot geloof komen, daar worden ze ook verzegeld. Het hoort bij elkaar. Maar, zegt hij, het kan heel goed zijn dat je dat nog niet direct bewust bent. Dat je als gelovige je nog lang niet bewust bent hoeveel zegeningen je in Christus ontvangen hebt. Dan deel je er eigenlijk ook niet echt in voor jezelf. Je kunt wel heel veel bezitten, maar, zegt hij, je moet je dat ook nog bewust zijn om echt in de zegen ervan ook te kunnen delen en de vreugde van te kennen. En dan weet ik wel dat we niet alles in één keer kunnen bevatten. Als we tot geloof komen, dan kunnen we heus niet alles bevatten in één keer. Dan komt er zoveel aan zegeningen van God naar ons toe, dat veel te veel is. Daar hebben we gewoon een leven voor nodig om steeds meer daarvan te leren kennen. Het is eigenlijk net als met een koffer vol boeken. Stel dat een kind 8 jaar wordt. En dat zo'n kind op de verjaardag een hele grote koffer vol met prachtige boeken over de Heilige Geest krijgt. En iemand die de inhoud kent, die weet dat is veel waard. En zo'n kind pakt die koffer uit. En ziet die boeken, maar ja, dat kind heeft zoiets, wat moet ik daarmee? En voor zo'n kind hebben die dure boeken eigenlijk geen waarde, want dat kind dat kan er nog niks mee. En zo kan het ook zijn dat we in de weg van wedergeboorte heel veel ontvangen van de Geest. Dat we daar toch veel meer tijd voor nodig hebben om, mag ik het even zo zeggen, om dat allemaal dan ook uit te pakken en de waarde ervan te beseffen. En daarom is het ook de bedoeling dat het Pinksterfeest als het ware doorgaat in ons leven. En dat we steeds meer de rijkwijde doorzien van wat het inhoudt, wat de Geest allemaal schenkt in de wedergeboorte. En dat we steeds meer de vaste spijs leren verdragen. En dat we in geestelijk opzicht niet altijd lammetjes blijven, maar volwassen schapen mogen worden. En dat er iets van de gloed van de Geest merkbaar is in ons persoonlijk leven, ook in het gemeenteleven. Het gaat erom dat we gemeente zijn op Pinksterniveau. Uit de volheid van de Geest, geleid door de Geest, en iedere dag een stapje dichter bij de erfenis die hierboven bewaard wordt. Dank u wel. Ik stel voor dat we zingen naar Psalm 119, het derde vers, of schonk gij mij de hulp van uw geest. gemeente, ik ben nu wel heel erg van u en jullie thuis afhankelijk. We hebben hier wel twee broeders ook nog in de kerk. Maar ik hoop wel heel erg dat u gaat reageren. Ik noem nog even mijn telefoonnummer, mijn 06. Dat is 06 11 15 22 16. En dat kan ook naar h.liefding@solcon.nl. Maar misschien hebben de broeders hier een vraag of opmerking.
Ja, daarmee.
Ja?
Ik zat nog even aan het woordje naar dat.
Ja?
Kan dat ook niet dat we dat zelf uitleggen? En dat is natuurlijk het gevaar. Van eerst moet dit gebeuren en dan dat. En dan hebben we pas de verzegeling. Zo kunnen we zo gemakkelijk van het geloof, hè, wat je er ook al tegenkomt onder ons mensen, een systeem maken. Ja. Moet eerst dat. En dan dat. En dat proef ik ook een beetje met het woordje nadat.
Ja, ja, bedankt voor deze vraag. De vraag wordt gesteld van, ja, dat woordje nadat, hè, dat kan in bepaalde kringen een heel eigen leven gaan leiden. Dat het een soort systeem wordt, eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. En op een gegeven moment dan hebben we er een heel syllogistisch systeem van gemaakt. Waarin alles gegoten wordt. Ja, nee, zeker waar. En dat zie je wel. Bijvoorbeeld opkomen in de kerken in de tijd van de nadere reformatie. Hè. Dan komt echt dat hele klassificeren op de stadia. Van je moet eerst dit en je moet eerst dat en je moet eerst dat. En in die tijd kwam het ook heel erg in om het woord nadat uit Efeze 1 zoveel nadruk te geven van, zie je wel, er is een bepaalde volgorde. Eerst horen, geloven, ja, en die volgorde, dat klopt natuurlijk, want het geloven is uit het gehoor. Maar dan nadat, terwijl dat woordje nadat er zo helemaal niet staat in het Grieks. En ik begrijp ook niet goed, dat moet ik heel eerlijk zeggen, de theologen uit de tijd van de nadere reformatie en ook van het puritanisme waren echt geleerde theologen. Dus zij moesten onafhankelijk van hun eigen vertaling gewoon het Grieks kunnen lezen. En zij moesten ook tot de conclusie kunnen komen van, ja, maar eigenlijk staat het er anders. Dat heb ik nooit helemaal begrepen. Maar ik weet dat in onze kring Dominee Ikivit, iemand van u heeft daar vast wel eens van gehoord. Was een hele bekende dominee in GB-kring, lang predikant geweest in Baren. En die heeft het ook zo uitgelegd. Die ging helemaal, hij was theologisch zeer bekwaam, zeer geschoold. Maar die ging ook helemaal in die lijn mee. En die heeft in onze kring dat toch ook wel een beetje, in onze kring met die gedachte heeft hij toch wel invloed gehad. Want ik zal nooit herinneren of vergeten, ik was nog niet lang tot persoonlijk geloof gekomen. En ik had een echtpaar, dat waren echt geestelijke vrienden, daar praat ik veel mee. En die hebben voor mij ook veel betekend voor de eerste avondmaalsgang. En toen, op zekere dag, toen zeiden ze van, ja maar, dan is er nog wel iets, ja, waarvan we hopen dat je dat ook nog ontvangt. En ja, ik keek ze echt zo aan van, ja, wat bedoel je? En toen zei ze, ja nee, de verzegeling met de geest. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had daar altijd helemaal overheen gelezen hoor. Het zei mij eigenlijk niet zozeer wat. En toen gingen ze dat ook helemaal zo uitleggen van, ja maar, dat is iets naar dat. En dat is toch een echt een geloofstuk wat voor sommigen is weggelegd. En zij mochten voor zichzelf geloven daar dat wel te kennen. Dus ja, ik maakte me toch ook wel weer zorgen. Ik denk, hoe gaat dat dan? Maar het is ook niet erg om je een beetje zorgen te maken en er verder in te verdiepen. Maar het is dus in onze kring, dat wil ik even met dat voorbeeld duidelijk maken. Het is in onze kring dus ook wel echt binnengekomen. Professor Van Spijker van de Christelijk Gereformeerde Kerk, die heeft een aantal jaren geleden er echt een boekje over geschreven. Een behoorlijk boek. En die heeft ook heel duidelijk laten zien van ja, maar ga nou niet helemaal mee in die weg, want voor je het weet kom je echt in dat hele systeem terecht van eerst dit, dan dat, dan dat. En mensen die gaan maar puren naar hun eigen innerlijk. Dat is op zich een boek wat wel heel erg kan helpen. Ja. Ja. Nee, bedankt. Ja. Ja, hand. Oké, okay, ja. Moet je de verzegeling van de geest zien als de zekerheid van het geloof? En wat is de overeenkomst of het verschil daartussen? Er lopen heel wat lijntjes. Laat dat helder zijn. Het is niet hetzelfde. Maar het betekent wel dat die verzegeling van de geest, hè, dat de geest er het zegel van echtheid opdrukt, dat wel die zekerheid juist bevordert. Hè, dat je ook echt mag weten van waar de geest mijn leven binnenkomt, waar de geest me vernieuwt, waar de geest aan het werk is, hè, en waar die intrek in mijn leven heeft genomen, daar heeft hij ook het zegel van echtheid erop gezet. En de vruchten in het leven moeten daar wel mee corresponderen. Zo is het toch ook altijd geleerd. Maar dat je dan dus ook echt mag geloven, dan is het ook zo. En ja, dan zitten we natuurlijk helemaal op het terrein van de zekerheid van het geloof. Ja. Het is echt ook mede heel duidelijk in de Bijbel terechtgekomen om de gelovigen een stukje al vast te geven van ja, maar je bent verzegeld. En de geest heeft zijn handtekening eronder gezet. En geloof het nou. En twijfel niet altijd. Ja. Ja. Dus het heeft alles met elkaar te maken. Ja. Ja. Bedankt. Blijft heel stil. Misschien doe ik iets. Ik ga eens even naar mijn mail kijken. Nou, jammer. Ja, misschien een heel drukke tijd. Zoveel kerst, dat kan natuurlijk ook. Of misschien was het zo duidelijk dat iedereen het helemaal begrepen heeft en er geen vragen over heeft. Dan zouden we heel snel klaar zijn. Vorige keer kwamen er heel veel vragen, dus had ik me op verheugd. Maar ja, dat is ook weer geen automatisme. Ja. Ja, Hans? Ja, de verzegeling. Hoe gebeurt dat? Is dat een bijzondere ervaring? Gebeurt dat onder het woord? Kijk. De charismatische beweging, de Pinkstergemeente en mensen als Ikivit bepaalde mensen uit de nadere reformatie hebben heel duidelijk gezegd dat is een hele bewuste ervaring die je krijgt. En dat is een bepaalde beleving. En als je dat niet bewust beleefd hebt, ja, dan heb je daar geen deel aan. Maar ik denk niet dat we het zo moeten zien. Het hoort bij het hele proces van wedergeboorte. De geest die ons in beslag neemt, die ons overmeestert, die van binnenuit ons vernieuwt, die inkomt wonen in ons hart en die meteen ook, meteen, kijk, dan zit je weer zo, kijk, bij de een kan dat snel gaan en bij de ander kan het wat meer procesmatig zijn, maar dat in dat proces van wedergeboorte de geest er ook zijn handtekening op zet. Dat is niet. Dat is niet iets wat je bewust beleeft. Maar dit vraagt geloof. Ja. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij dezelfde groepen. Waar ze zoveel nadruk leggen op de doop met de Heilige Geest. En zeggen van ja, maar tot geloof komen is niet genoeg. Je moet nog echt ook een stadium meemaken van gedoopt worden met de geest. Eigenlijk lopen er heel veel lijnen. Het zijn ook dezelfde groepen die zeggen van ja, dat moet je ook apart beleven. En dan, zij houden wel heel sterk de verbinding aan tussen gedoopt worden met de geest en het zegel van de geest ontvangen. Maar het is allebei een tweede zegen die je zou ontvangen en wat je heel bewust zou beleven. Ja. Maar ik denk niet dat we het zo moeten zien. Ik denk dat het echt een vertrouwen is van de geest. De Bijbel zegt het, waar iemand echt tot geloof komt, hè, dat de geest er het zegel van echtheid opschrijft. En ja, dan is het echt. En dan mag je dat ook geloven. Er is een vraag binnen, tenminste ik ga ervan uit dat uit de gemeente komt. Oh ja, inderdaad, Klaas. Kunt u nog iets ingaan op de verzegeling van de geest en de gaven van de geest? De boeken in de koffer zijn dat rationele bevestigingen of door tekenen zichtbaar geworden. Ja, de gaven van de Heilige Geest, dat vergt wel één of meer avonden nog, want daar is natuurlijk heel veel over te doen en vooral in onze tijd. Daar zie je ook heel duidelijk dat er twee groepen zich aftekenen. Een groep die helemaal alle nadruk legt op de gaven van de geest en anderen die daar veel gematigder mee omgaan. Dus daar hoop ik echt op terug te komen. Het heeft wel wat met elkaar te maken. Maar toch ook, de gaven van de geest hebben meer te maken met de toerusting door de geest. De geest wordt, die rust gelovigen ook toe. En die zorgt er ook voor dat ze gaven ontvangen om ten dienste te staan van de gemeente of anderen. En zo ook in dienst van het koninkrijk te mogen arbeiden. En de boeken in de koffer zijn dat rationele bevestigingen of ook door tekenen zichtbaar wordend. Ik weet niet heel precies wat hiermee bedoeld wordt. Het is nog jammer dat we niet fysiek kunnen communiceren. Maar die boeken in de koffer geven meer aan van je ontvangt in de wedergeboorte van Gods wegen zoveel dat wij dat lang niet allemaal kunnen beseffen, ons bewust zijn. En ja, we zullen het ons ook steeds meer bewust worden naarmate we meer schriftkennis krijgen. En we zeggen toch ook wel eens wat de eeuwigheid betreft. We hebben een eeuwigheid ervoor nodig om het allemaal te bewonderen. Maar dat is eigenlijk ook, hebben we ons leven ervoor nodig. Hè? Waar we tot in de ruimte komen, waar we tot geloof komen. Hebben we ons leven er eigenlijk voor nodig om steeds meer uit te pakken. Het klinkt een beetje raar. Maar toch steeds meer de waarde ervan in te zien. En te ontdekken. De rijkdom ervan. Ja. Ik hoop, Klaas, dat het een beetje duidelijk is. Anders moet je even erop reageren. Nou, in ieder geval toch mooi dat er even iemand over de brug kwam. Ja, nee, hij geeft aan dat het duidelijk was. Oké. Een van de broeders boven. Ja, Hans?
Ja, is er geen relatie tussen het avondmaal en de verzegeling van de geest? Dat denk ik aan de tekenen en zegelen.
Oh ja. Ja, mooie vraag. Is er een relatie tussen avondmaal en verzegeling met de geest? Hè? Avondmaal is ook een zegel, tekenen. Nee, ik denk dat je dan te veel vanuit bepaalde betekenissen verbindingen legt. Nee, het is... ik zeg nee. Moet ik ook niet al te stellig zeggen. Want aan het avondmaal worden we natuurlijk wel... doordat het ook ons heel duidelijk aangezegd wordt, hè, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mag je toch ook echt geloven van, zie je nou wel, dan heeft de geest er ook echt het zegel van echtheid op gezet. Hè, dat het ook een bemoediging is om dat echt te geloven. Zonder dat je dat op een bepaalde manier beleefd hebt of zo. Hè, zoals de Pinkstergemeente dat zegt en bepaalde groepen onder ons. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat je aan de tafel dan ook op echt aangezegd krijgt van volkomen verzoening van al onze zonden. En het zegel. De geest heeft er het zegel opgezet, zijn handtekening eronder. En hij bekrachtigt dat nog eens een keer door tekenen van brood en wijn. Ja, zo? Ja. Ja, nee, inderdaad. Ja. Dat wordt nog eens een keer extra bekrachtigd aan de avondmaalstafel. Ja. Maar ook dat we kinderen van God zijn. En ook dat we delen in de eeuwige erfenis. Ja, ja, er komt in het avondmaal zoveel aan beloften en bemoedigingen naar ons toe. Ja, daar is de tijd ook veel te kort voor om dat allemaal te beseffen. Ja. En dat is ook wel het grote voordeel weer van onze tijden. Dat het toch, ik weet wel, heel veel mensen hebben niet zoveel gelegenheid vaak meer om heel veel te lezen. Leescultuur is een beetje aan het terugdringen. Maar de zegen van onze tijd is wel dat er aan waardevolle geestelijke lectuur... ja, heel veel voorhanden is. Als je het weet te vinden. Ja. Het is natuurlijk ook heel veel pulp. Maar het is er wel. Ja, absoluut. Ja. En hoe meer je erin verdiept, des te meer werelden er steeds weer voor je open gaan. En je tot meer verwondering komt ook. Ik kijk nog even naar mijn mail. Nee. Ik denk dat we het hiermee moeten doen. Ja, het is niet anders. Goed. Nou, in ieder geval bedankt. Ook voor degene die van thuis uit hebben meegeluisterd of gecommuniceerd. En de broeders hier die hand- en spandiensten verrichten. Heel fijn. En dan stel ik voor dat we nog met elkaar zingen. Psalm 32 zat ik aan te denken, vers 1 en vers 6. 32, vers 1 en 6. We zullen danken. Heren, mogen we tot u komen met onze dank en onze aanbidding. Ach, Heren, wat schenkt u in uw geest veel. U deelt maar uit. En Heren, we beseffen het vaak zo weinig. zo ten dele. Ach, Heere, wij bidden. Geef dat we steeds meer van de waarde daarvan ontdekken. En ons steeds meer verwonderen. En dat het tot onze vertroosting mag zijn. Tot onze vreugde. Heer, heb dank dat u zo'n rijke God bent. En wij bidden u. Werk wereldwijd door. En geef dat we niet tevreden zijn met zo'n klein beetje. Heere, maar het gaat toch om u. En dat we delen op een rijke manier in dat machtige verlossingswerk van u. En zo heen leven naar uw grote toekomst. Heb dank dat u daarvoor uw zoon gaf. Mogen we bij stilstaan. Mogen heen leven naar kerst en naar de wederkomst. Heer, we leven in het reeds, maar toch ook nog niet, waardoor we ons er wel naar uitzien. Heer, we danken voor wat u ons schonk. Geef dat het mag doorwerken in ons aller hart en leven. Heer, bouw de gemeente, jong en oud, dwars door alles heen. Ook door alle beperkingen rond corona. Bouw uw kerk. Houd haar vast, ook onze jongeren. Geef getrouwheid onder uw woord, waar de mogelijkheden er zijn. Maar zo ook in de verbondenheid met de thuissituatie. Heere, wees nabij. Vergeef wat niet goed was. En doe ons meer en meer beseffen wie u bent. Wij bidden dat om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Beste mensen, heel hartelijk bedankt. Heb hele goede dagen. Vooral ook gezegende kerstdagen, maar we hopen elkaar onder het woord daar nog te ontmoeten. Veel zegen in alle opzichten. Hartelijk dank.